Goedemorgen gemeente. Op deze vierde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 119, vers 81. Toen vorsten mij vervolgden zonder reen, vreesde ik uw woord, met die uw heil beminde. En ook vers 82, ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. Vers 81 en 82 van Psalm 119. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Met Psalm 69 willen we deze dienst vervolgen. En daarvan zingen we de versen 4 en 9. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. De versen 4 en 9 van Psalm 69 zingen wij. Na de wet van de Heere onze God zingen we uit op toonhoogte lied 151. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Op toonhoogte 151. We luisteren nu naar het gebod van onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dit alles is samengevat door onze Heer Jezus Christus. Toen hij zei, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, gelijk aan dit eerste, is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben het zojuist gezongen dat wij geen krachtpatsers zijn. Eigen zwakheid voelend. Kleine, nietige mensjes. Niets in feite tegenover u. Toch mochten we dat zingen. Ook als teken daarvan dat we er zijn. Hier in de kerk, thuis bij de kerkradio. Dat we er zijn om dat zingend te belijden. Dat we onze kracht en macht niet verwachten van onszelf of welk mens ook. Maar van u, onze verlosser in Jezus Christus. Heren, waar zwakheid ons tekent en zijn littekens achterlaat. Vanwege zonde, vanwege schuld. Daar bent u het bij wie we terecht mogen en terecht moeten. Vanwege verlossing, die is er bij u. En u vergeeft ook nog eens een keer, heel graag. Zo staat het opgetekend in uw woord. En daar mogen we u aan houden. Leer ons dan ook telkens maar weer te belijden. Al datgene wat niet goed was in onze woorden, in onze gedachten, in onze daden. Waarmee we niet u op het oog hadden, maar misschien alleen maar onszelf. Heere God, vergeef ons ons overtreden tegenover u en tegenover de naaste. En wil ons zo bij de hand nemen dat we een geleid bestaan hebben onder leiding van u, de God van ons leven. De God die trouw houdt op wie te bouwen is, dag in dag uit, 24 uur per dag. Dan is ons huis niet op het zand gebouwd, maar op de rots. Op Jezus Christus, die niet van wijken of wankelen weet. Die weliswaar, en dat gedenken we in deze weken, de gang naar het kruis en graf gemaakt heeft. Maar ook uit dat graf is opgestaan. En nu leeft in alle eeuwigheid. Opdat wij ook leren zien over de grens van dood en graf heen. Heere God, wilt u ons ook vanmorgen weer leiden. Zo dat wanneer we bezig zijn met de dingen van de Bijbel, met uw woord, het zij hier in de kerk of thuis of op de kindernevendienst of op de zondagschool of bij de kindercrash, dat we merken dat uw woord een woord is van alle tijden. Een woord is dat ons tot een gids wil zijn. Een woord dat ons leidt en wijdt achter u aan, tot eer van u. Heere, wil dat ook vanmorgen weer doen. Door uw woord, door uw geest en ons zo ook doen zien op Jezus Christus, het lam van u, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Hoor ons, o God, niet om ons, iets in ons, of omdat wij het erna gemaakt zouden hebben, maar uit genade alleen. En die hebt u bewezen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen, Markus 14 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Markus 14, de versen 1 tot en met 11. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardus zalf, En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen ze dat hoorden, verblijden ze zich en beloofden ze hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen met elkaar stil bij het tweede gedeelte van het eerste vers en het tweede gedeelte van het laatste vers wat we samen lazen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. En Judas zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Voordat we dit overdenken met elkaar willen we nog zingen. En wel uit Psalm 10, de verzen 1 en 4. Waarom, o Heer, blijft gij van verre staan? Waarom verbergt u daar wij, gehaat, beangst, verschrikt, schier door de druk vergaan? En ook het vierde, zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeit en zielsverdriet. Zijn boosheid is met valse schijn vernist. 1 en 4 van Psalm 10. Thank you. Gemeente des Heren, weet je wel wat jouw moeder allemaal uit de kast haalt wanneer je jarig bent? En dan moet je dus nagaan, dat wat ze uit de kast haalt, dat heeft ze er ook eerst allemaal ingelegd. En of dat nou de koelkast is, of de glazen kast, of de kast op de slaapkamer, waar ze je cadeautje had verstopt. Er wordt bij onze verjaardagen heel wat uit de kast gehaald. Letterlijk en figuurlijk, ballonnen, vlaggetjes, een taart, cupcakes. En ook die tijd voor zo'n verjaardag of voor zo'n jubileum is al heel feestelijk. En de mensen die zo het een en ander mogen organiseren, die hebben, ja, wat we noemen vaak voorpret. En zeker als dat met meerdere gebeurt, dan verhoogt dat alleen nog maar de feestvreugde. Denk maar aan het kerstfeest bijvoorbeeld. Wanneer gaat het rood en groen zien in onze omgeving, in de winkels? Nee, niet pas een paar dagen voor kerst. Of groen en geel een paar dagen voor Pasen. Maar wat de tuincentra betreft, maanden ervoor. En je bent er allemaal druk mee. Nou, kijk nou eens naar het begin van het gedeelte dat we samen hebben gelezen uit Marcus 14. Wat denk je wat er zo al gebeurt bij het Pascha van de Joden? Daar zijn ze me toch gigantisch mee in de weer. Je weet wat dat is, hè, het Pascha. Dat was het feest dat, zoals voorgeschreven, elk jaar opnieuw moest worden gevierd. Pascha, dat betekent letterlijk voorbij gaan, voorbij hinken, voorbij springen. En dat doelde daarop dat de engel van God voorbij ging aan het huis waar bloed aan de zijposten van de deur en aan de bovendorpel was gesmeerd. Voorbij, omdat daar een lammetje was geslacht. Dat had gebloed. En dan hoefde de eerstgeboren zoon niet te sterven. Pascha. En bij dat feest dacht men ook terug aan die bange tijd die ze met elkaar beleefd hadden in Egypte, waar hun voorvaderen gewerkt hadden als slaven. Bar en boos was het. Maar er is bevrijding gekomen. Denk maar aan de wet die we elke zondagmorgen weer voorlezen. En die begint toch ook zo. Ik ben de Heere uw God, uw bevrijder uit Egypte. En elke week weer opnieuw worden we eraan herinnerd dat God vrijheid wil. Maar geen losbandigheid. En daarom dus dat geregelde leven door zijn 10 woorden. Nou, met dat Joodse Pascha wordt dus de uittocht herdacht en gevierd. En dat vraagt enorm veel voorwerk. Als oudste, tegelijkertijd ook belangrijkste feest van de Joodse feesten, duurde het minstens een week. En soms liep het wel uit tot 8 dagen. Bevrijd uit Egypte. Maar daarmee ook het begin van de Joodse natie als bevrijd volk. En dat Paschafeest, dat wordt in de gezinnen gevierd, in de familiekring. Maar ik zei het al, dan die voorbereidingen. Moet je nagaan, daarbij wordt elk Joods huis volgens een vast ritueel van boven tot onder, van links tot rechts, compleet gereinigd. En alle voedingswaren waar gist in zit, die moeten de deur uit. En speciaal keukengerei, wat voor het feest wordt gebruikt, dat wordt uit de kast gehaald. Maar die borden en die bekers en al dat bestek, dat ondergaat een heel speciaal bad om schoongemaakt te worden, om kosher, om rein, schoon voor God gebruikt te kunnen gaan worden. Nou, dat duurt een aantal dagen om dat huis en om die keuken compleet kosher te krijgen. En daarna gaat die paasmaaltijd voorbereid worden. En dat wordt nou, voorafgaande aan onze tekst van vanmorgen, eigenlijk met een paar woorden even aangestipt. 2 dagen nog, voordat het Pasen was. En ook wel het feest van de ongezuurde broden wordt genoemd. He, dat ziet dan op de uittocht, de avond ervoor. Men moest brood bakken, maar zonder gist, zonder rijstmiddel. Waarom? Nou, dat scheelde tijd. Anders moest dat deeg eerst gaan rijzen, de pan uit, de emmer uit. Maar daar hadden ze geen tijd voor. Ze moesten klaarstaan om op het signaal weg te gaan uit Egypte. En tijd om door gist het deeg te laten rijzen was er niet. En daarom hadden ze van die platte matzes. Net van die grote crackers. En ook dat lam. Hè, met het bloed aan de deurposten. Waarachter je mocht schuilen. Mooi, hè? En we hoorden daar al van. We lazen het in het gedeelte waar onze tekst stond. Nog 2 dagen, nog maar een paar nachtjes slapen. En dan was het zover. Alles in rep en roer. De vlag kon bijna uit, om zo te zeggen. Alles uit de kast gehaald voor dat grote feest. Alleen, dan komt daar de anticlimax. Want je kunt blijkbaar naast of in plaats van dat je je voorbereidt op dat geweldige feest van bevrijding, kun je nog met 101 andere dingen bezighouden. Dat kan, hè? Dat kan, dat er netjes in onze agenda's en netjes op onze kalenders staat aangegeven en staat voorgeschreven. Van tevoren staat geschreven, bedoel ik. Dan is het feest. Dan komt dat feest eraan. Dan wordt dit herdaagd. En dan kun je op die data dus wel keurig netjes je godsdienstige feestjes gaan zitten vieren. Maar in de aanloop daarnaartoe met iets totaal anders bezig geweest zijn. Zo dat ondertussen op het feest zelf je allemaal wel meedoet, maar je hoofd en je hart zijn er eigenlijk niet bij betrokken. Want met dat Israël zich voorbereidt op het feest van de bevrijding en de herdenking van de bevrijding, dan zijn er ook bezig met mensen, zijn er ook een aantal mensen bezig met een arrestatie voor te bereiden. Een moord, als het even kan. Moord met voorbedachte raden, dus. Met andere woorden, het wordt geen ongelukje. De overpriesters en de schriftgeleerden, die zijn op hun eigen manier druk. Met het Joodse paasfeest? Met een nucleaire top? Nee. Dat is haast hemelse humor. Ze zijn bezig met hun voorbereidingen op het christelijke paasfeest. Want het is hen om Christus te doen. Ja, op een moorddadige manier dan weliswaar. Ze zoeken naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. En samen stemmen ze tegen Jezus, jawel, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat moet nu maar eens gevangen en geslacht gaan worden. Duurt niet lang meer. Alleen de vraag is, hoe? Hoe pakken we dit aan? En wanneer pakken we dit aan? En dat is de grote vraag waar ze mee zitten, want ze zoeken. Ze speuren naar een manier om. Ze zijn er helemaal door gepakt. Helemaal van bevangen. Je vraagt je wel eens af. Hebben we eigenlijk wel tijd om echt feest te vieren, maar dan ook daar naartoe te leven. Met voorpret, met voorvreugde. Daarmee bezig zijn om werkelijk blij te zijn en gedachtig te zijn, te gedenken en dankbaar te zijn. Om stil te staan bij Gods grote daden. En daar valt die Pascha-viering valt daaronder. Maar ook je verjaardag. En ook je jubileum. En ook de zondag, niet te vergeten. Opstandingsdag van Jezus Christus, onze Heere. Hebben we nogal tijd om van tevoren al stil te staan? Of worden we opgeslokt en meegenomen en meegezogen door van alles en nog wat ons bezighoudt. En onze plannen die we moeten plannen en de dingen die we moeten doen. En hoe vaak moet ook Jezus het daarin niet ontgelden? Dat we hem er dan wel bij halen, maar dat hij er eigenlijk wezenlijk niet bij hoort. Maar hooguit wat bij hangt. Tijd om te gedenken vraagt tijd vooraf. Tijd om te danken vraagt een goede voorbereiding. Tijd om te bezinnen, stil te staan. Of geen tijd. Druk, druk met alles en nog wat. Druk met alles behalve God. Hier, te midden van al die voorbereidingen die in de huizen plaatsvindt, met het oog op het paasfeest voor de Joden, is men uit daar onder die overpriesters en schriftgeleerden op het paaslam. Het paaslam. Zo zijn hun manieren. Hoe maken we ons van Jezus af? En dan moet je er eens op letten dat daar dan een woord gebruikt wordt door Marcus. En dat tref je niet overal in de evangelie aan. Hier bij Marcus alleen. Ze willen dat doen met list. Je mag dat woord ook vertalen met door bedrog. We hebben er al verschillende keren van gezongen. Het moet dus op een niet eerlijke manier gebeuren. Dat is wat. Als je zo van plan bent met bedrog, met list, om je van Jezus te ontdoen. Ach, en om zo te zien, hè, naar de buitenkant, die overpriesters. En die schriftgeleerden. Dat waren zulke keurige mensen. Dachten we, hè, om zo te zien, aan de buitenkant. Maar dan huist en heerst er in hen iets. Ja, dat gist. Dat bruist van binnen bij hen. Dat borrelt steeds verder toe naar boven. En vandaag of morgen komt dat eruit. Waar alle mensen bezig zijn met het gist uit hun huizen, uit hun levens, uit hun bestaan te weren en weg te doen, blijft het bij die overpriesters en fariseeën, schriftgeleerden, gisten. Sorry hoor, maar het zijn gladde jongens. Die overpriesters, hier, en die schriftgeleerden. Want wat hebben ze een letters gegeten? En hoe hoort het eigenlijk? Dat kenden ze op hun duimpje. Maar ondertussen, misschien best wel herkenbaar, vind je niet? Je weet best wel wat van de Bijbel af. Om nou te zeggen dat we schriftgeleerd zijn, maar goed, we lezen daar van tijd tot tijd in, regelmatig, en je leert daar steeds weer wat van. Maar toch, dat eigen ik, en als het gaat en blijft bruisen in je, en dat steekt telkens weer de kop op, of in meervoud, Is het dan dat wij-gevoel dat ons mensen sterk maakt? Met list, bedrog. Erg, hè? Als mensen zo in elkaar zitten. Toen, maar je komt het nog tegen, hoor. Ook onder kerkmens komen ze bij je met een heel verhaal, met veel bombarie. Het klinkt wel aardig, maar niet alles wordt ondertussen verteld. Vaak in hun eigen voordeel, heel listig, en dat maakt het lastig. En je loopt er soms zomaar in, en dan kom je pas later achter. Over list en over bedrog gesproken. En als je dan weet, hè, dat de apostel Petrus later in zijn brief schrijft over de Heer Jezus. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat is diezelfde Jezus als waar Petrus over schrijft en die we hier tegenkomen, omgeven door list en bedrog van overpriesters en schriftgeleerden. Dat is diezelfde Jezus die onschuldig als een lam de dood werd ingejaagd en uitgejouwd. Nog 2 dagen. Dan is het Pascha. Hoe krijgen we hem in onze vingers? Dat is een lastige. Ja. Zeker ook gezien dat Pascha speelt hen parten. Dat legt nogal wat blokkades. Net zoals heel Den Haag dicht zit. Je kunt er niet in. En dat Pascha, dat belemmert hen eigenlijk om hun gang maar te kunnen gaan. Heel hun leven lang zijn ze bezig geweest om Jezus met strikvragen te bestoken. Maar dat is allemaal niet gelukt. Jezus die stond hen altijd keurig netjes te woord. En wat nu? Hoe moeten ze het nu eens doen? Ja, zo schriftgeleerd zijn ze nog wel dat ze in de gaten hebben dat ze rondom Pasen te maken hebben met heel veel verschillende regeltjes. Want een doodvonnis, als dat was uitgesproken, dan mocht dat niet worden uitgevoerd op diezelfde dag. En daarbij kwam nog een executie. Die mocht nooit op een sabbat of op een grote feestdag worden voltrokken. En nu ze dus zo stevig aan het denken zijn en het nog maar 2 dagen voor Pasen is, en morgen is het nog maar 1 dag voor Pasen. Ja, nu staan deze mannen broeders met de rug tegen de muur. Ze komen terecht in die zich voorbereidende menigte op het feest van Pascha. En dan kun je dus niet meer de tijd inplannen om een proces tegen Jezus op touw te gaan zetten. Dan moeten ze er dus maar van afzien. Ja, of een andere weg inslaan. En het wordt het laatste. Een andere weg inslaan. Het recht moet dan maar wijken voor hun list. Hun bedrog. Ja, dan ben je dus overpriester. Ben je dus schriftgeleerde, hè? En dan wordt er misschien nog wel hoog tegen je opgekeken. Door iedereen er netjes geknikt. Maar ondertussen, samen stemmen ze tegen Jezus. En uiteindelijk, een hoofdstuk of wat verderop zal blijken waaruit hun list bestaat. Want ze zijn zo listig om zich van Jezus te ontdoen. En Jezus ook onder de Joodse wetten uit te halen. En hij wordt netjes in de handen van de Romeinen gespeeld. Listig, hè? Om je zo van Jezus te ontdoen. En ze zetten die Romeinen onder druk. Pilatus. En zo wordt hun probleem maar uitbesteed aan die Romeinen. Die moeten het dan maar zien te klaren. En daarbij krijgen ze ook nog op het goede moment hulp. En dat blijkt uit dat laatste vers van wat we lazen, het tweede gedeelte. Dat is heel typisch, dat eerste vers. En dat elfde vers, dat wordt heel bijzonder onderbroken door een geschiedenis die er als het ware ineens tussendoor komt. Dat Jezus gezalfd wordt met kostbare nardussalf. Daar heb ik het vandaag verder maar niet over. Daar leest u meer over in het komende kerkblad. Maar en dat eerste en dat laatste vers van onze schriftlezing 1 en 11, daar vinden twee partijen mekaar. Overpriesters, schriftgeleerden. En dan gaat Judas naar hen toe. Judas biedt hun zijn medewerking aan bij het plannen van hun plannen. En wat komt die Judas op een uitgerekend, uitstekend moment. Daar blijkt wel uit dat Judas ondertussen zijn vertrouwen in zijn Here en Heiland wel kwijt is. Ik bouw op u, echt niet. Mijn schild en mijn verlosser, wel nee. Hij stroopt zijn mouwen op. Hij is wat anders van plan. Hij keert zich tegen Jezus. Judas is iemand die niks meer in Jezus ziet, niks meer bij Jezus vindt. En daarbij is die ook nog geldzuchtig. En we horen op biddag nog wel, laat je handelwijze zonder geldzucht zijn. En kun je zien waar dat toe leidt. He, als je de dollartekens of de eurotekens in je ogen of op je netvlies gebrand hebt staan. Judas die had ook gewoon kunnen weglopen. En kunnen denken van nou, bij deze Jezus, nee. Met zijn mening en met zijn uitspraak, nee. Ik hoor hier niet meer bij. Hij had kunnen deserteren uit de kring van de discipelen. Makkelijk zat, hier wil ik niet meer bij horen. Je stemt tegen Jezus. Zo doe je dat toch? Maar hij wordt een overloper, een vijand van Jezus. En juist omdat er over geld wordt gesproken, geeft dat aan welke motieven Judas nou werkelijk drijven. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Zelfs van het verraden van je meester, zo blijkt. Die overpriesters en die schriftgeleerden, staat er zo mooi, ze zochten naar een manier om Jezus van de hand te doen. En Judas, die zit op hetzelfde spoor. Die zoekt ook naar een manier, een geschikte manier, om Jezus over te leveren, te verraden. Het is toch vreselijk als zo je manieren zijn. Dat je Jezus niet elke dag bedankt voor wat hij gedaan heeft en volbracht heeft, maar dat je hem afdankt. Dat je hem van de hand doet voor een grijpstuiver, voor een paar centen. Oh, dat is makkelijk hoor. Als je vandaag geen tijd hebt voor Jezus. Of gisteren. Of morgen. Doe je van de hand. Als je vergeet of weigert je zonde bij hem te beleiden, te brengen en ze daar ook te laten. Maar je denkt bij jezelf, ik kom er zelf wel uit. Ik rooi het zelf wel. Dan doe je Jezus en zijn verdiensten van de hand. Als je Jezus niet nodig hebt, elke dag weer opnieuw met hem te beginnen, met hem te eindigen, maar je laat hem links of rechts liggen, je doet hem dan van de hand. Blijkbaar heeft Judas ook verschillende mogelijkheden overwogen. En tenslotte is hij uitgekomen bij die nachtelijke arrestatie. Heel triest zoiets. Als je een medewerker dat ziet doen en ontdekt dat is een medeloper geweest. En toch gebeurt het, hè? Terwijl dat huis waarin Jezus wordt gezalfd door die vrouw, het huis van Simon de Melaatse, terwijl dat huis zich vult met een heerlijke geur van die kostbare narduszalf, ruikt Judas het geld. En tot twee keer toe lazen we dus in dit gedeelte dat men een manier zoekt om Jezus te krijgen, te grijpen, naar het leven te staan. Ja. Wat moet je met Jezus? Wat moet je met zijn kruisverdiensten? Met zijn opstanding? Met Pascha voor christenen? Met Pasen, zoals dat er over een aantal weken weer aan zit te komen? Wat moet je met Jezus? Is het u duidelijk? Of trekken we onze schouders op? Zien we er geen heil in? Maken we ons van hem af? Maken we hem af? Het gaat erom dat je in het geloof hoe langer, hoe meer grip krijgt op hem. Die inderdaad het lam van God geweest is en nog is het lam staande als geslacht. Want daar gaat het natuurlijk wel voor een ieder van ons om. En we kennen de geschiedenis. En we weten ook het vervolg hiervan. Jezus is gepakt, gearresteerd, als een groot crimineel opgebracht. Maar wij moeten blijven zeggen, het waren onze zonden die hem wonden. Ons leed dat hem dit alles aandeed. Je kunt nooit en te nimmer je handen maar terugtrekken van het kruis van Jezus Christus. Je kunt nooit en te nimmer straffeloos aan het Lam van God voorbij lopen. Ja, in ongeloof alleen. Maar in het geloof loop je als het ware dood tegen het kruis van de Heer Jezus Christus aan. Om levend daarvan uit te gaan tot zijn eer. Geweldig toch? Dat door alle list en bedrog en allerlei manieren en maniertjes, waardoor die overpriesters en die schriftgeleerden en een Judas zich van Jezus proberen af te maken, het christelijke paasfeest wordt gesmeed. Terwijl het ijzer koud lijkt te zijn, maar heet is. Goddank, en ik zeg dat steeds weer opnieuw, Goddank, mogen we God dankbaar zijn en blijven, dat hij via zijn lam voor ons deze weg van bevrijding heeft geopend. Daar kan een overpriester niet omheen, daar kan een schriftgeleerde niet omheen. Hoe lang denken wij daar nog omheen te kunnen met een grote of met een kleine boog? Hoe lang proberen wij nog op een geschikte manier ons van Jezus te ontdoen? Zo? Zijn zo onze manieren? Dan moet je eens letten op Jezus' manier van doen. Hij laat zich vinden. Ook nu nog. In de weg van zijn woord en zijn geest. Daar vind je hem. Jezus speelt geen verstoppertje. Daar heb je hem. Het Lam van God. Dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Het Lam van God. Dat voor ons in de dood gegeven is. Ten leven. Neem het ervan. Zoek geen maniertjes, want dit is Gods manier. En die is goed en genoeg. Amen. We gaan samen zingen uit op toonhoogte. Lied 100, Jezus leven van mijn leven. We zingen alle vier de versen. Lied 100.
Yeah.
Gaan we nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, dank u, duizendmaal dank. En daarmee spreken we eigenlijk het ontelbare uit van onze dank aan u voor wat u heeft volbracht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Terwijl de voorbereidingen in het Joodse land doorgingen en verschillende partijen bezig waren met totaal andere zaken. Met gisten en bruisen tot en met om Jezus maar op de een of andere manier uit de weg te ruimen. Volvoerde u uw plan. Onbegrijpelijk. Maar het was ook nodig. En dan moeten we opnieuw zeggen, onbegrijpelijk, dat u uw eigen enige geboren Zoon ervoor hebt overgehad, dat u hem aan het kruis hebt laten slaan, terwijl hij zonder zonde was, geen schuld had, niets had misdaan. Maar dat het alles gebeurde in plaats van, plaatsvervangend, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Heere, we danken u dat u uw werk hebt doorgezet en volbracht. En dat we het daarvan moeten en mogen hebben, elke dag weer opnieuw. En niet alleen als wij bezig zijn met de drukke voorbereidingen voor onze festiviteiten en feesten en feestdagen. Maar dat we de kern voor ogen houden en in het hart houden. En dat is die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. Een andere naam is er niet, komt er niet ook. Geef, Heere God, dat die naam ons telkens bij blijft, met ons meegaat. En dat we die niet vergeten, maar belijden, uitdragen, etaleren in onze handel en wandel. Want we kunnen niet zonder hem. En we hebben geen dode Jezus, maar hij leeft. Heere God, wil ons dat voor ogen stellen, ook te midden van zorgen en noden, ook te midden van ziekte en gezondheid. En daarom bidden we u ook heel in het bijzonder voor degenen die ziek zijn. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen. We willen u danken dat Marian de Vos weer mocht thuiskomen uit de Hezenberg vandaan. En dat ze ook alweer onder ons is. Geef dat ze zich gesterkt mag weten door de behandelingen daar, maar ook door de handen van gebed waarop ze gedragen mocht worden. En dat we dat ook blijven doen. We danken u dat mevrouw Joke Hommerson weer thuis mocht komen na een operatieve ingreep. Gedenk meneer Van Lavieren, die ook thuis kwam uit het Rivierenland ziekenhuis. We bidden u voor meneer Van Brenk, die daar vertoeft op de afdeling De Schakel. Wees ook hem bij het herstel nabij. Het dank dat Remco van der Bijl weer uit Nijmegen mocht thuiskomen. Geef ook hem weer te herstellen van het ongeval en de nasleep daarvan. We dragen mevrouw Schoenmakers aan u op, die in Ede in het ziekenhuis verblijft. Geeft u haar ook genezing, beterschap. Wil mevrouw De Wit gedenken, die in de komende week voor een opname staat in het ziekenhuis in Tiel. Geef ook haar het alles van u te verwachten, de God van ons leven. We bidden u voor meneer Geurts, die zo ernstig ziek is. Wilt u hem sterken, dragen en steeds weer laten merken dat u die God bent die het gezegd hebt. Ik zal u niet begeven, ik zal je niet verlaten, ik ben erbij. Zo is toch ook uw naam. Schenk dat ook aan een ieder die bedroefd is, beproefd werd. We bidden u voor de familie Staal, met wie we in de afgelopen week rondom het open graf stonden. Geef, Heere God, dat we die ene naam, in wie er overwinning op de dood is, onthouden, ter harte nemen en ons telkens weer te binnenbrengen door uw woord en door uw geest. Heere God, bij alle zorgen mag er ook vreugde zijn. En daarom danken we u ook met Gera en Henk Vonk, die mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijksjubileum. U bent het geweest die hebt gedragen, gespaard voor en met elkaar en voor de kinderen en voor allen om hen heen. Wil hen ook naar de toekomst toe een God zijn op wie ze mogen bouwen. Als schild en als verlosser. Als God die niet loslaat wat u beloofde. En laat ons allen onder de koepel van uw zorg, uw liefde en uw trouw leven tot eer van u. We bidden u voor het werk onder ouderen en alleenstaanden, waar we straks ook onze gaven voor mogen geven. Laten we mogen geven met heel ons hart. En dat ook tot eer van u. En dat dit stuk gemeentewerk ook mag voortgaan tot meerdere glorie van uw naam. Heere, wil ons horen, midden in een wereld waarin het gonst van allerlei leuzen en meningen, van allerlei hetserij en haatdragendheid. Midden in een wereld vol list en bedrog. En dat we daarin toch het hoofd, het hart, boven water houden. Omdat het gericht is op u. En dat u ons leidt. Hoor ons zo, o God, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offerande. U krijgt daarvoor 3 gelegenheden. Het eerste is ouderen en alleenstaande werk. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. De inwendige zendingsbond ontmoet u bij het verlaten van de kerk in de vorm van de busjes die daar hangen. Dat wilt u ook wel niet vergeten. Daarna willen we zingen van Psalm 72, het 7e en het 11e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenazen hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan als hen geweld en list bestrijden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 7 en 11 van Psalm 72. Thank you. Waar ging het nou over op de kindernevendienst? Over? Dat Maria Jezus zalfde. Ja, jullie hebben een tussenstukje gekozen. Prachtig. Over die heerlijke zalf die de Heer Jezus over zijn voeten uitgegoten kreeg. Wij hebben het begin en het laatste stukje genomen. Ik denk dat de kinderen, de ouders, heel veel te vertellen hebben thuis. En de ouders, de kinderen ook. Dus ik zou zeggen, ga maar met elkaar aan de praat, want de een en de ander heeft best wat gemist misschien. Fijn. We gaan heen in vrede. Onder de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.